Weet je wat het mooiste moment was? Dat jij vroeg van, jongens, nou, jullie kennen ons misschien van Tijgerbas. Wie luistert er allemaal?
Ja.
Oh, het is weer de hoogste tijd voor een beetje Tijgerbalsem. Lekker ontspannen en toch pittig. Sam en Eus warmen je op en maken wat los. Van media tot lifestyle. Van sport tot cultuur. Samen gaan ze dwars door de week. Om te eindigen bij jou. Dit is Tijgerbalsem.
Zo, je zit er weer breed bij.
Ja, dankjewel. En we zijn ook weer thuis in onze Deventer-studio. Vind ik ook wel fijn.
Dat voelt heel erg vertrouwd voor mij.
De camera's draaien, dat vind ik ook heel fijn.
Ik zie het, ja. Je hebt ook volgens mij getraind net, want ik zie een adertje hier bij je biceps.
Nee, ik heb niet getraind. Was het maar zo'n feest. Ik heb weinig getraind de laatste weken.
Ben je weer moe?
Ik ben weer moe. Ja, het is een beetje een terugkerend element in het programma. Dat jij mij vraagt, Sam, ben je eigenlijk wel fit? En dan zeg ik nee. Ik ben ook niet fit. En dat komt omdat ik vannacht om 3 uur ben teruggekomen uit Dortmund. Want ik ben naar de halve finale van het EK geweest.
Was het allemaal waard?
Het was het allemaal waard. Het was een fantastische ervaring. Ik zal er straks meer over vertellen. Het heeft ook pijn gedaan.
Mm-hmm.
Ook in de portemonnee. Maar het was echt een. Het was wel een wereldavond. Ik kan niks anders zeggen.
Ja. Ja.
Oh, jij bent erop tegen dat ik ben gegaan, Eus?
Ja.
Waarom?
Nou...
Ja, zeg het maar.
Ja, je moet altijd je woorden goed wegen als je dit gaat zeggen. Maar ja, ik kreeg bijna een hekel aan Nederland.
Waarom?
Ja,
door die Mars.
Ja, ook. Het is toch middelmatig voetbal. Het is, de derde ploeg uit een pool die opeens per ongeluk in de halve finale terecht is gekomen. En dan worden mensen boos omdat ze niet kunnen voetballen. Maar ja, wat verwacht je van de derde ploeg in een pool? Ja. Dus ja, ik werd er wel cynisch van, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik snap dat je er cynisch van werd. Ja, we kunnen later dieper induiken. Maar wat Koeman zei na de wedstrijd, vond ik eigenlijk het beste. We hebben het maximale uit deze selectie gehaald. Mm-hmm. En daar was ik het eigenlijk wel roerend mee eens.
Ja. Je bent ook makkelijk...
Maar ik ben geen analist. Hè. Ik ben presentator / verslaggever. Dus dan zit je toch een beetje ertussen.
Ja.
Ik kan niet echt met een waardeoordeel gaan komen.
Nee. Ik merk echt dat je helemaal niet wakker bent.
Nee, ik ben echt kapot. Maar Deventer gaat mij energie geven. Want dat doet Deventer wel met je. Hè?
Ja.
Zo.
Ja, nee, Deventer geeft mij al jarenlang energie. Ik woon er met heel veel plezier.
Ja,
ik
hoop dat op dat plein kunnen ook mooie dingen ontstaan.
Op dat plein kunnen fantastische dingen gebeuren. Nou ja, laten we meteen beginnen met dat plein.
Gaan we gewoon gelijk naartoe?
Ja, natuurlijk. Dat plein. Kijk, jij had vorige keer aangekondigd dat jij op de Brink in Deventer, het plein waaraan ik woon, de sterkste man van Nederland zou presenteren.
Dat klopt.
Ik wist niet helemaal wat ik moest verwachten, maar ze begonnen al om 7 uur 's ochtends met opbouwen. Ja, dat was heel mooi om mee te maken, want er is altijd wel iets op het plein, maar zo'n evenement, dat gebeurt niet vaak. Het is meestal een brokante of een boekenmarkt of een stoffenmarkt, dat is het meestal. Ja. Maar nu was het dus de sterkste man. Je had me gewaarschuwd, dus ik wist wat er ging komen. Ja. En op zondagochtend ga ik wel eens op het plein fietsen met de kinderen. Soms ga ik voetballen met de kinderen. Deze keer ook. De jongens van de organisatie wilden ook meedoen. Vond ik ook leuk. De jongen wilde heel graag zijn trucjes laten zien. Ja. Nou, je weet, daar ben ik zelf ook van, voetbaltrucjes laten zien. Ja. Heel leuk. Nou ja, ik dacht, en wij wisten dat jij zou komen. Dus ik was weer aan het werk gegaan en jij zou rond 12 uur komen. En toen was je er ineens. Je vroeg nog aan mij, waar moet ik parkeren?
Ja, ik wilde toch wel even checken. Want de laatste keer dat ik bij jou was geweest, had ik bij die parkeergarage geparkeerd.
Ja, centrumgarage.
Kan ik iets dichterbij, weet je wel. Was lekker geweest als ster van de show dat je in één keer uit je auto stapt en op het plein bent. Maar parkeergarage was toch de beste optie.
Ja, jij was en toen kwam jij inderdaad. Ik had nog geloof ik een trainingspakje aan of zo. In elk geval, ik was heel erg zondags gekleed.
Je had een Sunday look. Ja, dat had je wel.
Ja, en met Mia en Baran, die kwamen kijken ook met z'n drieën. En toen zagen ze oom Sam.
Ja.
Oom Sam.
Was een mooi moment. Ja. Verstopt in een hoekje waren jullie een beetje. Hè?
Ja, dat had met mij te maken. Ik had ook mijn bril op, als je was opgevallen. Want zeker. Je wil niet te zichtbaar zijn. Want
je was een soort Clark Kent die even geen Superman was.
Precies. Ik wilde niet... je weet hoe dat gaat. Want dan krijg je niks mee van het evenement. Dan ben je alleen maar gesprekken aan het voeren. Dus ook de bril op en in het hoekje. En toen kwam jij.
Ja.
Toen kwam jij, de ster van de show. Hoe was dat voor jou?
Ja, het was heel gek. Want zeg maar... Kijk, ster van de show, het is compleet overdreven, maar het klopt wel natuurlijk. Het is gewoon gek, want inderdaad in zo'n situatie, dan zoals eerder omschreven, dan ben jij het mannetje.
Mm-hmm.
En ik ben er niet aan gewend om in die vorm het mannetje te zijn. Dus dat je echt de host van de show bent.
Ja.
Dat je de anker bent, weet je wel, het uithangbord. Dat mensen naar jou kijken en zeggen, That's him, weet ja. je wel. Kijk hoe hij eruit ziet, ja. kijk hoe hij gekleed is.
Want even voor onze luisteraars, het was een arena. Het was een klein arena, stadion ja. was het.
Ik denk wel echt 500 man hoor.
Propvol. Het was veel meer geweest als er meer plekken waren. Dus ja. Wij konden ook niet goed alles zien. Nee. Dus wat gebeurde er? Mensen gingen achter die tribune staan. Een paar keer schelden. Godverdomme, klootzakken, we kunnen niks zien. En ze gingen weer weg. Ja. Dat gebeurde heel vaak. Ja. En ik was ook weg op een bepaald moment, want ik had het ook wel gezien.
En de organisator, Marcel, die had niet in de gaten dat jij al was geweest. Dus hij vroeg nog van waar was Eus? Dus ik zeg, ja, Eus die was net. Hij zegt, echt waar? Hij zegt, ja, kan hij even een quoteje opnemen? Ik zeg, ja, tuurlijk kan hij een quoteje opnemen. Dus ik jou appen van kom je naar beneden. En ik denk dat toen ontstond er iets.
Ja, nou, op dat moment was ik aan het werk, denk ik, toen dat gebeurde. Want ik had het raam open. Ik wilde toch even op de achtergrond horen wat er allemaal gebeurde.
Heb je die aankondiging nog gehoord trouwens? Het was...
Dames en heren, hij is de mooiste jongen die er is. Hij heeft de mooiste moeder die er is. Hij heeft de mooiste vriendin die er is. Graag een applaus voor Sam van Rooyen. Zo ging hij toch?
Ja.
En ik hoorde Sam van Rooyen. Ik zal eerlijk zijn.
Ja.
Ik was trots.
Was je trots?
Ja, Sam. Dat is toch mijn Sam, dacht ik. Ja, mijn Sam in Deventer. Wordt zo aangekondigd.
Ja.
Het publiek reageerde een beetje lauwtjes. Ze dachten, wie is die stakker, weet je wel? Wat komt hij hier doen?
Ze moesten wennen aan een jongen uit de Randstad.
Heeft hij een prijs dat ik mag presenteren? Dat was niet helemaal duidelijk bij het publiek.
Ja.
Maar ik was heel trots. Ik dacht, ja jongens, jullie kijken wel van wie is die jongen? Maar dit is de man die over 20 jaar dezelfde status heeft als Martijn Krabbé. Dat is mijn Sam.
Oh, ik dacht dat je als ik zelf zou hebben, ging zeggen. Maar dat was wel grappig geweest. Nee, dat was. Ik dacht, ik ga het nu ook anders doen. Hè?
Ja.
Want die eerste keer in Groenlo vond ik het heel ongemakkelijk.
Mm-hmm.
En toen liep ik maar een beetje ongemakkelijk ook naar het plein toe. Maar nu dacht ik, oké, je moet een appearance maken. Dus ik loop dat stadion in, die arena. Ik geef ze allemaal een box, al die mensen van 185 kilo, alle deelnemers.
Ja,
ja dat was een mooi moment. Maar in ieder geval, ik had jou dus geappt, kom jij even naar beneden?
Ja, dat klopt.
En je kwam?
Ik was bezig en ik had eigenlijk een afspraak met een vriendin van me dat we op het terras zouden gaan zitten. En ik vertelde van, ik moet even, mij is gevraagd of ik een quoteje wil geven. Ik weet niet of ik tegen haar heb gezegd trouwens, maar in elk geval, ik ga even bij Sam kijken, ik moet iets doen. Maar dat is heel kort, zei ik.
Ja.
In de veronderstelling dat het ook heel kort zou zijn.
Ja.
Maar toen werden wij begeleid naar een VIP-ruimte, op zich al best wel.
Was dat VIP?
Ja, goed. VIP naar de maatstaven van de sterkste man van Nederland. Maar je zat wel midden in de arena.
Je zat er dicht op.
Je zat echt, ja, front row, hè. De eerste rij zat je. En daar waren allerlei mensen die ook heel breed waren. En ze mochten gratis bier drinken, gratis cola drinken, tosti. Ja. Er was echt een soort hospitality was daar. En toen zei jij tegen mij, wacht even, want er is nog één onderdeel.
Ja, dat was het zakken in die wagen plaatsen en dan die wagen trekken. Zo snel.
Ja,
dat was een apart onderdeel.
We moeten een keer een thema-uitzending over maken over wat er allemaal gebeurde. En wij stonden best wel lang, Roos en ik, die vriendin van mij. En toen zei ik tegen Roos, niet vermoedend, van zullen we anders daar op die twee stoelen zitten die daarvoor leeg zijn? Want er waren twee stoelen leeg tegen de sponsorboarding aan. En toen twijfelde zij, maar ik begreep niet zo goed waarom zij twijfelde. Ik zei, ja, maar ik vond het weer... Als man vond ik het niet zo hoffelijk om een dame de hele tijd te laten staan. Dus uiteindelijk zei ik van, kom, loop maar voor, ga maar zitten.
Ja.
En toen zat ik opeens eerste rij. En toen keek ik naar jou en jij was alleen maar aan het lachen. En dat begreep ik niet.
Ja, want ik zag jou gewoon in een hele andere wereld opeens, weet je wel. En jij zat vooraan, dus zeg maar, iedereen kon ook zien dat jij er was. Het was zeg maar alsof de koning naar het EK kwam, weet je wel.
Maar daarvan moet ik echt zeggen, dat had ik niet door. Want ik zei tegen Roos van, nou, hier is het tenminste redelijk anoniem en kunnen rustig wachten tot Sam klaar is. En zij keek me aan van, wat redelijk anoniem. Iedereen kijkt ons aan, waar heb je het over? Iedereen ziet ons, maar zo voelde het niet. Ik zei nog tegen haar, nou, volgens mij kijkt iedereen naar al die stoere, sterke mannen. Zeg, nee, iedereen kijkt naar ons, maar zo voelde het echt niet.
Je weet toch altijd dat shot in een voetbalwedstrijd, dan heb je het kopstuk van de UEFA, weet je wel, Gianni Infantino, of van de FIFA, zei sorry, die staat daar, dan komt de koning erbij en heb je dat shot dat ze met elkaar aan het praten zijn. Zo zat jij daar, weet je wel?
Maar dat zegt meer over het evenement dan over mijn status, moet ik erbij zeggen.
Maar toen kwam het mooiste moment. Toen dacht ik, oké, als we die quote gaan opnemen, dan moeten we jou in het midden van die arena zetten. Dus het onderdeel was klaar. Toen trokken we jou de arena in. Ja. Daar schrok jij een beetje van, hè? Dat ik je de arena wilde intrekken.
Ja, ik dacht eerst dat je een grapje maakte.
Nee, maar ik ga je toch niet interviewen als je in de VIP-sectie zit. Het is jouw hometown, je bent de lokale legende. Ja. Zo wil ik je dan ook neerzetten.
Nee, maar ik kreeg toen pas door van, maar gaan ze dit dan gebruiken in de uitzending?
Wat dacht je dan?
Nou ja, ik dacht quote voor de week van socials of zo. Dat is toch wat mensen tegenwoordig doen, even een quoteje voor de socials. Ja, dat dacht ik.
Nee. Ik wilde je echt gewoon... Marcel en ik wilden jou in die uitzending hebben. Ja. Dus ik denk, ja, dat moet dan ook in die arena. Dus dat vond ik ook mooi. Want ik had tegen die andere presentator, zeg maar die publieksman, gezegd. Ja. Die introductie over mij deed. Ik zei, doe ook even een introductie over Eus. Dus wij staan in die arena, camera staat erbij. En ik wenk hem zo van, nu is je moment. Hij zegt, ja, en daar hebben we Eus, bekend van die podcast. Hoe heet hij ook weer? Nou, ze zijn van die podcast. Ik liep naar hem toe van, geef mij die microfoon. Maar ik dacht, ja, nu ga ik mijn moment pakken. Ja. En nu ga ik ervoor.
Dat heb je zeker gedaan. Ja.
Dus ik zeg, ja, dames en heren, jullie zien hier. Nou, jullie kennen hem wel, hè, toch? Eus, daar is hij. Iedereen, ja, mensen ook juichen, joelen.
Dat is heel ongemakkelijk.
Dat was ongemakkelijk. Hè?
Local Heroes. Zei je nog?
Zei ik local hero? Ja, local legend, zei ik misschien ook.
Ik weet niet meer precies wat je zei, maar het was een al ongemak bij mij. Ook omdat ik er niet bewust bij was. Dat is heel gek. Omdat...
Je keek heel raar uit je ogen.
Nee, maar ik denk, het was inderdaad van, gebeurt dit nou echt of is dit een droom? Want nogmaals, het was gewoon echt druk.
Ja, het was echt minimaal 500 man. Ik sluit niet uit dat 700, 800 mensen waren.
Volgens mij waren het wel 1000. Maar goed, het was echt heel erg druk. Dus je staat dan midden in de arena en je denkt, wat doe ik hier? En dan ga je hem ook nog interviewen.
Ja, dat was leuk. Ik dacht, nu pak ik mijn moment. Maar ook in het begin dacht ik van, ja, oké, wij staan hier nu met z'n tweeën. We staan in onze hometown in Deventer, waar we de podcast opnemen. Ik moet dat tijgerbalsem even erin gooien. Ik dacht, het is nu of nooit.
Weet je wat het mooiste moment was? Dat jij vroeg van, jongens, nou, jullie kennen ons misschien van tijgerbalsem. Wie luistert er dan? Dus ik zo heel nederig, beetje bang ook, kijken naar het publiek zo. En er was één mevrouw die ging zo, ik luister naar tijgerbalsem.
Volgens mij zijn er echt max 3 handen omhoog gegaan.
Ik was alleen maar gefixeerd op die vrouw, omdat ze heel trots was dat ze luisterde.
Ze sprong echt op.
Ja, ik luister naar tijgerbalsem. Ik dacht, was goed. Ik heb ook alleen maar naar haar gekeken, want ik wilde niet de afwijzing van de andere mensen zien. En toen zei jij ook nog, zei jij?
Ik zie dus daar 3 handen omhoog gaan. Ik zeg, ja, tijgerbalsem, ja, iedereen een handje omhoog. Ja, ik weet niet of jij het ziet, maar er gaan nu ontelbare handen omhoog. Als we radio maken.
En we zeiden van, nou ja, die mensen die niet hebben geluisterd.
Vergeet niet naar de 5 sterren. Hè?
De 5 sterren. We hebben dus live in een stadion gevraagd of ze ons 5 sterren willen geven. Ja, en dat ging...
Daar werd ook niet enthousiast op gereageerd.
Nee, ik denk dat die mensen dachten dat wij Russisch spraken of zo. Die hadden helemaal geen tijgerbalsen. Waar gaat het over?
Ze dachten dit is een soort satire. Dit is een commerciële onderbreking van het hoofdprogramma.
Ja, het was heel raar. En toen was ik eindelijk bevrijd van deze rare, absurdistische situatie. Ging ik weer zitten.
Nee, want het mooiste was ook wel toen je echt ging quoten voor de uitzending zelf.
Oh ja.
Dat ik jou echt moest gaan vragen van, oh ja, je zat er wel gefascineerd bij, hè? Normaal kom jij echt heel goed en strak en snel uit je woorden.
Ja.
Zo ken ik jou.
Ja.
En je kwam ook wel goed uit je woorden, maar het was niet met dat enthousiasme en dat gochme wat ik normaal bij je
Nou, het was meer, ik zat te denken van, oké, moet ik deze mensen nu helemaal met de grond gelijk maken en zeggen, wat is dit voor raar evenement? Of ga ik toch lief meedoen en dan zeggen van, dus ik koos voor het tweede. Ik zei van, ja, ik heb heel veel respect voor de toewijding en de bevlogenheid.
Frank de Heus was jouw favoriet atleet.
Frank de Heus is mijn favoriet. Wat een stoere, sterke man. Zo wil ik ook later zijn. Dus ik ging meer op die tour inderdaad, maar ik meen er helemaal niks van. En uiteindelijk...
Die gasten, ze gaan wel hard voor.
Nee, ik wilde niet Frank de Heus zijn, dat bedoelde ik. En ik had het nog over die mevrouw die haar man ging aanmoedigen, weet je, die ene hele...
Ja, onduidelijk of dat nou de vriendin of de moeder was.
Oh, dat had ook nog de moeder kunnen zijn.
Nou, want ik hoorde één iemand daar, het is een vriendin, en de ander zei het is zijn moeder. Nou, er was dus één atleet, en die werd echt, ik wil bijna zeggen, onheus bejegend.
Zo intimiderend. Die vrouw te schreeuwen en alles. Ja. Kom op nou, weet je wel, kom op
in zijn gezicht.
Ja.
Maar ik moet zeggen, die jongen die dus meedeed, die atleet, die kreeg voordat hij begon een paar klappen ook van die vrouw op zijn hoofd. Dus ik vroeg ook in dat interview daarna van, ben je oké? Want je kreeg een paar klappen van je coach. En hij zei, nee, maar daar vroeg ik ook om. Dus het was niet grensoverschrijdend.
Het is bijzonder volk, op positieve manier bedoel ik dat. En toen was ik eindelijk bevrijd, ging zitten en toen kwamen de mensen hoor.
Ja.
Toen kwamen de telefoontjes.
Ja, is dat zo?
Ja, iedereen wilde 5 sterren geven. Dus kreeg ik telefoontjes in mijn handen gedrukt van, ja, hoe werkt dat dan met 5 sterren? Ja, dus,
weet je hoe dat ging? Kijk, jij zat voor en ik ging toen zeg maar rechts achter jou zitten. En er zaten 3 oude mensen en een oude vrouw en die oude mensen op leeftijd. Ja, wat is dat eigenlijk waar jullie het net over hadden, dat tijgerbalsem? Ik zeg, dat is een podcast. Oh, een podcast. Ik zeg, kan je op Spotify luisteren? Oh ja, dat moet mijn vrouw doen. Ja, oké. En is dat op de radio? Ik zeg, nee, het is een podcast. Het
had
is
ik
op
ook.
De app. Ja.
Ja, heel veel mensen wisten ook niet wat een podcast was. Nee, dus nee. Maar die 5 sterren, die blijven maar komen. Ja, dat is heel goed. Dat wil ik nog even zeggen. Want,
ik zei ook tegen die vrouw, ik zei nog van, want die ging gelijk de app induiken. Ik zeg, ja, ik heb hem gedownload, maar nog niet geluisterd. Ik zeg, maakt niks uit, maar geef gewoon die 5 sterren.
Ja.
Toen vroeg zij, hoe moet dat? En toen zei ik, ja, Eus weet dat.
Ja. Dus toen, meteen gedaan. Ja. En meteen oproep en ook een dankjewel aan al onze luisteraars. Bedankt voor alle 5 sterren die jullie geven. Die zijn ons echt heel dierbaar, heel waardevol. Want wij kennen onze luistercijfers. Ja, moet het wel zeggen? Of is het,
laten we het zo zeggen. Het zijn een paar sterkste mannen arena's inmiddels.
Inmiddels kunnen we een voetbalstadion vullen als het gaat over onze luistercijfers. Maar dat is ook heel erg te danken aan die 5 sterren. Dus luisteren jullie op dit moment. Hebben jullie nog geen 5 sterren gegeven? Vind je deze podcast 5 sterren waard? Geef dan alsjeblieft 5 sterren. Je helpt ons er zo mee en het is maar een kleine moeite.
Het is nu of nooit. En ik denk dan nu, als ik aan 5 sterren denk, aan die mensen in die arena die speciaal dedicated naar ons zijn toegekomen om ons heel even te zien bij de sterkste man. Nog heel even aan ons te laten weten dat die 5 sterren van jullie afkomstig zijn. Ja, daar wil je toch onderdeel van zijn? Ja. Van dat tijgerbalsem leger.
Ja, absoluut. We gaan zo trouwens naar ons kopstuk. Kees van het Hof heet die. Korsband ken je denk ik wel, toch?
Dat is een goede vent.
Ja, daar gaan we zo naartoe. Maar ik vroeg me nog af bij jou. ken je hem dan wel?
Ja, ik ken hem van verhalen.
Oh, wat zeg je? Ik wilde weten, van hoe was dit nou voor jou? Ik bedoel, ik heb natuurlijk inderdaad deze vrij surrealistische ervaring gehad. Maar hoe was het voor jou om dat te presenteren?
Het mooie was, die eerste ervaring die ik had in Groenlo, dat was gewoon identiek aan die van jou. Je denkt echt, waar ben je in beland? En kijk, nu ga ik iets zeggen wat misschien negatief klinkt, maar zo is het echt niet bedoeld.
Ja.
Maar je voelt alsof je in een soort sociaal experiment bent beland.
Mm-hmm.
En dat is echt, nogmaals, het is niet negatief. Ik vind het superleuk. Ik heb respect voor hoe die gasten echt keihard werken.
Bewondering?
Bewondering.
Ja.
Want dat is een essentieel element van onze podcast.
Wij bewonderen altijd. Ja.
En al die 14 atleten, het waren er 12 afgelopen weekend, maar die keer ervoor waren het er 14. Wat die liften op een dag, dat is echt krankzinnig. Dat kunnen wij niet eens aan tippen.
Nee, kunnen we niet zo dromen.
Alleen die wereld is gewoon apart.
Aparte wereld. Veel bewondering nogmaals. Ja. Heel veel respect voor Wout ook. 6-7 uur lang blijft hij doorpraat.
70.
Nou, hij heeft de longen van 3 paarden. Echt ongelooflijk.
En een shout-out naar Marcel van de organisatie.
Ja.
Kopstukken.
We gaan over naar de rubriek kopstukken. Zoals je weet presteer ik het. Dat is toch een prestatie, toch? Of niet?
100%. Je doet het elke keer weer. Er komt zo'n mooie, leuke paradijsvogel die echt een eigen verhaal heeft. Daar geniet ik van.
En moet wel zeggen, Kees van het Hof is niet heel erg onbekend nog bij het grote publiek. Want hij is al jaren correspondent. Volgens mij ook in Zuidoost-Azië een tijdje. In India, weet ik wel wat. Maar ik las een interview met hem in het Algemeen Dagblad. En op zich was dat een mooi portretterend interview. Zoals ik dat zelf ook graag lees. Maar er zat een klein bijzinnetje in waarvan ik dacht, hier is iets aan de hand.
Het triggerde jou.
Ja, want Kees had het over zijn collega correspondenten, voor wie hij heel veel respect heeft. Alleen hij merkte wel op dat zij over het algemeen een land worden uitgezet en hij niet. En zo kort door de bocht was het niet hoor. Maar toch, ik dacht Kees, je bent nu in Nederland, misschien kun je het uitleggen. Dus Kees van het Hof, hallo.
Goedemiddag.
Welkom Kees.
Hallo.
Hi.
Broer van Gert?
Nee, toch?
Nee, geen familie. Niet dat ik weet in ieder geval.
Gert van Tof is van de NOS, maar jij bent niet van de familie.
Dat denk ik niet.
Nee. Kees, even serieus. Jij bent correspondent, jarenlang. In welk land nu?
Ik zit nu in Dagestan.
Dagestan, dat is een republiek in...
Ja, ligt naast Georgië, boven Armenië. Jullie wel bekend.
Ja.
Ja.
Ja. En wat voor reportages maak jij meestal?
Achtergrondreportage, het is natuurlijk een hele hete regio daar. Met veel onderlinge spanningen.
Mm-hmm.
En ik vind het altijd mooi, dat is toch wel mijn handelsmerk waar ik om bekend sta. Het verhaal van de gewone man, de gewone vrouw.
Ja.
Hoe die omgaan met al die dagelijkse ontberingen in zo'n land.
Want voor de mensen die het land niet kennen, er is wel onderdrukking daar. Er is geen persvrijheid.
Wat speelt er in Dagestan?
Er speelt heel veel in Dagestan, maar democratie is daar nog niet uitgevonden.
Nee.
En dat is ook een onderwerp wat heel veel terugkomt.
Ja.
Mensen die willen wel meepraten, maar kunnen dat niet.
Mm-hmm.
En dat is een verhaal wat je veel tegenkomt daar. Er is een nationale voetbalcompetitie die ze proberen op te bouwen. Er zijn al een aantal sterren heen gegaan. Ja, China heb je natuurlijk gehad, Saudi-Arabië. Mm-hmm. Nou, Dagestan, zoals jullie weten, is ook echt de upcoming.
Ja.
Op het EK 7 spelers die in Dagestan spelen.
Ja.
Dus dat is iets, maar dat heeft ook allemaal te maken met een president die graag sporten als een soort greenwashing gebruikt. Sportswashing noemen ze dat.
Ja.
Dus nee, er is veel aan de hand in Dagestan.
Dus het is een land positief belichten, terwijl het eigenlijk helemaal niet positief is. En in dat kader zag ik ook een reportage van jou 2 weken geleden, denk ik.
Ja.
Dat ging over dat social media niet voor iedereen toegankelijk is in het land.
Voor 1 iemand. Ja, president Rubev.
Dat
is de enige die op social media zit.
Ja.
En die claimt daarop namens een heel land te spreken, maar dat kan natuurlijk niet.
Ja. En jij had daar een reportage over gemaakt. Ik dacht wel dat meer mensen social media hadden. Maar en daarvan zei je van, ja, hiermee zoek ik wel echt de grenzen op.
Zeker. Nou ja, in correspondentieland is het bekend verhaal dat je kunt als... dat is een extreem voorbeeld, maar als terrorist kun je martelaar worden. Hè? Dat is een soort heilig doel.
Mm-hmm.
Kijk, als correspondent heb je je werk goed gedaan als je een land uit wordt gezet.
Ja.
Dan word je een soort martelaar. Hè? Thomas Erdbrink kennen we allemaal.
Iran.
Die mocht niet meer werken in Iran. Mocht in 1 keer zomergasten presenteren.
Ja, ja.
Iris de Graaf.
Ja.
Rusland uitgebonjourd.
Ja.
Presenteert nu het NOS-journaal.
Ja,
toch een beetje de heilige graal van de NOS.
Absoluut.
Je wordt echt een soort martelaar.
Ja, Kees.
Kees.
Ja, ja. Nee, ja.
Zeker.
Nee,
zeker.
Maar ik bedoel... Sorry, ik onderbrak je. Maar ik bedoel juist... Kees, wil je nu zeggen van... Ik wil ook graag een land uitgezet worden, of?
Nou, er wordt toch een beetje schamper gedaan over correspondenten die in een autocratie werken. Ja. Hè, in een land waar geen democratie eigenlijk is.
Ik heb er wel bewondering voor dat je durft.
Ja. Jazeker, maar die het land niet uitgezet worden. Want dan ben je al snel meepraten in correspondentsland. Ja. We hebben elk jaar zo'n bijeenkomst en dan komen we allemaal terug naar Nederland.
Ja.
En dan zie je ze toch een beetje naar het hoekje kijken dat nog steeds in het land aanwezig is. Zo van, goh, weet je wel, die zitten mooi onder de plak.
Ja, ja.
Ik zag een reportage vanuit Duitsland, werd er gezegd dat er iemand een kale plek op het achterhoofd had, omdat die onder de duim zat van zijn vrouw.
Ja, ja.
Zo wordt er ook een beetje gedaan over correspondenten die nog in Dagestan aanwezig zijn.
Maar sorry, ik onderbreek, maar ik ben bewonderaar van je werk. Ik kijk er graag naar, maar het is ook weer niet zo dat jij nu het regime een tarte bent of zo. Je zoekt niet per se de confrontatie op, dus laten wel wezen.
Nou, ik heb laatst een achtergrondartikel geschreven over de grote familie van Rubev.
Mm-hmm.
Daarin heb ik ook geschreven dat hij niet alleen met ijzeren hand regeert,
mm-hmm.
maar ook met ijzeren geslachtsorgaan, omdat hij al 50 kinderen heeft. Ik had daarbij de hoop dat hij dat heel erg hoog op zou nemen, maar hij heeft dat getweet. Ja. Hij heeft dat op Twitter gezet als een soort geuzennaam.
Ja, nou ja, als die man trots is op het feit dat hij zo goed zich kan voortplanten, dan begrijp ik dat wel. Dan maak je reclame voor hem, toch?
Ja, kijk, en daar gaat het dus mis bij mij. Ik ben natuurlijk, ik ben nu in Nederland. Ik ben weer vanuit Dagestan ben ik hier teruggevlogen. Ik hoopte op het vliegveld opgepakt te worden toen ik mijn paspoort toonde. Ja. Maar ik werd daar een soort van aanbeden. Oeh, weet je wel?
Serieus?
Kees van het Hof.
Priority lane?
Priority lane op het vliegveld van Dagestan.
Ja. Ongelooflijk.
Dus
maar Kees, dan kun je toch zelf ook bedenken van, ik doe iets verkeerd?
Ja, blijkbaar. Blijkbaar. En daar probeer ik ook wel een beetje de vinger achter te krijgen.
Ja.
Het is ook moeilijk bij Rubev om te weten van waar zit hij nou heel erg op. Zeg maar, wat kwetst hem en wat vindt hij mooi om te horen?
Nou ja, het is een ijdele man, dat begrijpt iedereen. Daarvoor hoef je niet eens het land te bestuderen. Dat begrijp je gewoon. Dus jij voorziet hem in zijn ijdelheid.
Ja, blijkbaar. Dus ik probeer wel achtergrondstukken te maken. Je zegt, de kritiek is op mij dat ik daar niet kritisch genoeg over ben.
We hebben eeuwen rondgebeld met andere correspondenten van de NOS en van andere media. En die noemen jou toch wel een beetje een loopjongen, als ik eerlijk moet zijn.
Ja, dat vind ik pijnlijk om te horen. Ik heb decennia lang ervaring.
Ja.
En als er zo naar je gekeken wordt, zeker naar zo'n land als Dagestan waar zoveel aan de hand is, dan is dat wel iets pijnlijks.
Ja. Maar dus om hun zeg maar, ongelijk te bewijzen, zou jij nu op korte termijn uitgezet moeten worden?
Daar doe ik alles aan, ja.
Ja, wat voor functie hoop je op als je eenmaal uitgezet wordt?
Nou, ik geloof dat zomergasten vrijkomt.
Ja.
Ja, dat zou ik heel erg mooi vinden. Thomas Erdbrink heeft dat natuurlijk overgenomen. Ik zou het heel erg mooi vinden om Champions League verslaggeving te doen. Ik heb toch wel nu ervaring in Dagestan met de voetbalcompetitie. Dus dat zou ik mooi vinden.
Ja.
Ik heb wel wat baantje voor ogen.
Ja.
Ja.
Maar jullie journalisten, en dan bedoel ik echt de journalisten met de hoofdletter J. Jullie denken altijd van, dat geeft mij status en weet je wel, dat moet, ja, ik verdien het en zo. Maar nogmaals... Ja, ik denk met alle respect, Kees, dat weinig mensen jou zullen herkennen als jij over straat loopt. Dus dat komt ook omdat je werk niet echt spraakmakend is. En dat is prima. Jij moet je werk invullen zoals je het zelf wil doen. Weet je wel, of ze nou loopjongen noemen of ja knikken. Maar dat moet je wel verdienen. Het is niet zo, ik ben correspondent en daarna krijg ik een mooie baan.
Daar is dan ook lastig te marketen. Daar moet jij ook een weg in vinden.
Bedankt Sam. Dus bedankt dat je dit aanhaalt. Dagestan is een land dat eigenlijk tussen allerlei kwaden in zit. Hè. Het zit net niet in het Midden-Oosten. Het zit ook niet helemaal in de Russische problematiek. Ja. Dus ik moet inderdaad ook vechten voor zendtijd. Ik werk bij een persbureau, dus ze moeten ook van mij afnemen.
Ja.
Dus het is ook niet zo dat ik elke dag het 8 uur journaal open met de verhalen vanuit Dagestan.
Nee, maar Misschien geldt dit wel een beetje voor jou ook. Dat jij overal tussenin zit en daarom net niks bent. Ja, sorry hoor, met alle voorzichtigheid. Want ja, je kijkt me aan. Maar,
ja. Nou ja, mijn achtergrondreportage laatst over het weeshuis in Makachala.
Ja.
Waarschijnlijk heb je dat langs
gekomen. Ja, heb ik gezien. Ja, ja. Ja, ja, ja.
Ik denk dat het een prachtige reportage was. Die liet zien hoe Dagestan probeert, zeg maar, de kinderen...
Nee, nou, wat ik niet sterk vond aan die reportage... is dat je aan het einde ging meehuilen met die moeders.
Ja, maar dat ben ik. Ik ben een emotionele man. Ja. Als iemand oprecht is in zijn emotie, dan ga ik daarin mee.
Ja, maar dan hoef je toch niet uit te zenden.
Ja, ik vind dat wel mooi. Ik vind die betrokkenheid wel mooi.
Had je zomergast in je achterhoofd toen je dat zelf erin monteerde?
Nou, ik heb Janine Abbring, het geweldige interview wat ze natuurlijk heeft gehad met Ebart van der Laan.
Ja.
Ik denk wel, dit is een soort open sollicitatie.
Ja.
Meehuilen met de wolven.
Ja, nou goed. Kees, er luisteren duizenden mensen naar deze podcast. Veel meer mensen dan die jou kennen, zeg maar. Dus wie weet gaan er nu allerlei deuren open.
Ik hoop het. Dank jullie wel voor deze... Ja, voor deze kans.
Ja, nee, jij bedankt dat je hier wilde zijn en een goede reis naar Dagestan.
Dank jullie wel.
Sam, jij was in Dortmund.
Ik was in Dortmund, ja. Ik was niet in Dagestan, ik was in Dortmund. Het begon allemaal toen Nederland de halve finale haalde. Toen dacht ik, ik moet naar die wedstrijd toe. Kosten wat het kost. Ja. Maakt allemaal niks uit, ik moet naar die wedstrijd toe. Dus ik heb elk contact in mijn netwerk in de voetballerij geappt. Kan ik bij jou kaartjes krijgen?
Mm-hmm.
Uiteindelijk in het begin hapte er één persoon. En die zei, ik kan ze regelen. Maar voor verschrikkelijke prijzen.
Obscene prijzen.
Obscene prijzen. Ik ga geen bedrag noemen, want dat is niet helemaal netjes.
Mm-hmm.
Maar wel gewoon woekerprijzen.
Ja. En jij dacht, ik moet erbij zijn, want dit ga ik één keer in mijn leven meemaken?
Ja, dat is het gewoon. Het is niet om te promoten. Ik weet dat het niet oké is om van woeker mensen te kopen. En ik weet dat de KNVB niet wil. En het is niet positief bedoeld dit. Maar ja, er was voor mij geen enkele andere optie om bij die wedstrijd te komen dan via deze manier kaartjes krijgen.
Mm-hmm.
Dus ik ben ervoor gegaan. Het was geregeld. En dan ga je logistiek in elkaar zetten.
Ja.
Want je moet naar Dortmund, maar het schijnt dat ook 100.000 andere mensen naar Dortmund willen.
Ja. Met wie ging jij?
Ik ging met mijn moeder, de vriend van mijn moeder en mijn collega / vriend Marijn.
Vier mensen.
En we dachten, ja, we willen een beetje die mars meepakken. En gewoon bij tijd bij het stadion zijn. We gingen om 1 uur die kant op.
Met Rob Kemps.
Rob Kemps hebben uiteindelijk 3 kwartier in de file gestaan. Maar viel allemaal wel mee.
Mm-hmm.
Was goed geregeld. Was een goede parkeerplek waar je je auto kon neerzetten. En toen... gingen wij dus naar die mars toe. Mm. En ik heb eerder in dit programma gezegd dat ik dat helemaal verschrikkelijk vind.
Ja, je zei, dat wil ik echt niet. Nee. Daar ben ik niet van, zei je.
En toch kwam ik in die mars en heb ik de tijd van mijn leven gehad.
Omdat je dronken was?
Nee, ik was niet dronken. Ik had 1 Desperado op. Ik was halverwege met Desperado.
Mm-hmm.
En het was fantastisch.
Wat gebeurde er met jou dat je opeens van mening veranderde?
Nou, kijk, ik ben sowieso heel erg Oranje-fan.
Mm-hmm.
Dus ik ben meer een liefhebber van een nationale elftal dan van een club.
Ja.
Dus daar ga ik echt helemaal uit mijn dak voor.
Ja.
Dus ja, iedereen in Oranje. Je neemt het annexeren van Dortmund, weet je wel. Je staat met 10.000 mensen op een Duitse weg.
Ja.
En dat heb jij overgenomen in het Oranje.
Ja,
ja dan kom je toch een beetje... De Patriot in je, die komt eruit.
Dat hadden we in 40-45 moeten hebben, die mentaliteit. Hè? Zo van,
eigenlijk hadden we toen op die manier die kant op moeten gaan.
Maar wij trokken ons terug. Maar ga verder, ja.
Nee, ja, het had heel anders uit kunnen zien allemaal. Als we die attitude hadden gehad.
Oké, dat stond je en toen?
Ja, en toen begint hier op Camps maar aan dat nummer. Weet je? En dan ga je er maar in mee.
Ja.
Ja, dan, je hebt ook geen
ging jij ook van rechts naar links?
Nou, je ging van links naar rechts. Maar je hebt geen andere optie
maar
als je
hebt meegedaan?
Ik heb meegedaan. Er zijn ook beelden van.
Ik ben nu wel gedaald in mijn achting, dat begrijp je.
Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar weet je...
Ik wilde deze podcast met een special one maken. Maar nu ben je gewoon één van de zoveel.
Jouw bewondering voor mij, de trots die je voelde eerder in het begin van deze aflevering, die is
ik
in één keer
verdwenen. Ik blijf gewoon luisteren. We gaan later de evaluatie doen.
Maar ik ging wel echt lekker van links naar rechts, moet ik zeggen. Ja, ja.
En je moeder ook.
Ja, weet je wat ik wel jammer vond? Is dat
schaam je kapot.
Ja, nee, maar ik schaam me niet, Eus. Want hoe vaak maak je een halve finale van je team mee? Van
ik
je
heb
land.
Een finale meegemaakt. Een halve finale maak ik nu mee. Ik heb toen ik 4 was, wonnen ze zelfs het EK. Dus op zich best wel vaak.
Ja, ik ben iets jonger ook. Hè. Kijk, we vergeten natuurlijk dat jij inmiddels, wat is het, 40 plus bent?
40 ben ik rond.
Ja, kijk. Dus dit is eigenlijk het eerste grote wat ik bewust meemaak. Ja, je hebt de finale gehad in Zuid-Afrika.
Mm-hmm.
Maar ja, kijk. En dat je erbij kan zijn. Dus dat is heel erg speciaal. Ja. En dan ben je daar. En dan ben je daar met 100.000 man. Nogmaals, dan ga je ermee.
Ja. En hoe heb je de wedstrijd ervaren? Of was je toen te lam?
Nee, ik heb echt weinig gedronken. Nee, want ik moest ook nog terugrijden. Ah. Dus, en ik ben sowieso niet van alcohol drinken en voetbal kijken. Ik wil genieten van de wedstrijd, alles observeren.
En daarom ga je tussen 80.000 dronken mensen staan.
Nou, het viel nog mee hoe de dronken de mensen waren om me heen, gelukkig. Ja. Maar het was, ik denk de conclusie die ik voor mezelf trek is, Engeland was de betere ploeg. Dus ik was niet boos achteraf. Het was eerder pijnlijk om te zien hoeveel pijn de spelers hadden.
Vond Engeland helemaal niet de betere ploeg. Engeland was de minst slechte ploeg.
Ja, oké, maar dat is een andere manier om naar te kijken. Ja. Maar Engeland was toch gewoon een betere ploeg. Ik denk dat wel gewoon een feit is, toch?
Nou ja, Engeland moest tegen Spakenburg voetballen. Dat was het een beetje.
Ja, maar jij zit nu zo uit te lokken.
Nee, helemaal niet. Ik vertel mijn eigen...
Maar hoezo Spakenburg dan?
Nou ja, omdat er was helemaal... Ik keek met Anna en Anna vroeg van... Waarom doet Nederland zelf dan niks? Toen keek ze goed naar het middenveld. Ik zei, dit is geen spelmaker. Dit is niemand die elke bal opeist. Iemand die...
Ja, dat is
die
Frenkie de Jong.
Die is er dus niet. Iemand die de bal in de voet wil uitdraaien. Een opening hier, een steekbal daar. Er is niemand op het middenveld van wie we kunnen zeggen... Ja, dat is onze tovenaar. Ja. Hebben we niet.
Xavi Simons is wel een soort tovenaar in wording, moet ik zeggen. Die was de hele tijd aanspeelbaar. Ja. Die raakte de bal niet kwijt. Daar had ik wel echt respect voor.
Ja.
Wat ik wel lastig vind... wat doe je nu met Memphis na dit toernooi?
Afdanken.
Afdanken dat... Ja.
Zeriksee wordt de eerste spits.
Daar lijkt het wel op, hè? Dat die,
ja, die gaat naar United voor 45 miljoen.
Ja.
Ja. Maar ben je nog steeds, zit je nog in het verdriet? Want ik zie dat de energie helemaal wegloopt.
Ik zit vooral te denken aan die interviews achteraf. Daar heb ik er vanochtend een paar van teruggekeken.
Ja.
En je ziet gewoon heel erg de pijn bij de jongens.
Ja.
Wat dus weer betekent dat er echt een geloof in zat dat ze die finale zouden kunnen halen.
Ja.
En nu ga ik er toch een beetje sentimenteel over doen.
Mm-hmm.
Maar ik leef met een topsporter.
Mm-hmm.
Dus ik
Suzanne
Schulting, dat is mijn vriendin.
Ja.
Dus ik kan me denk ik best wel goed inleven in het gevoel van dat die wedstrijd alles voor jou is.
Ja.
Wij gaan morgen weer naar werk en we nemen weer een podcast op.
Ja.
Ja, en die gasten gaan er ook overheen groeien. Maar op dat moment is dat hun hele leven.
Ja.
Alles is dat moment. Ze weten niet of ze volgende keer weer in de halve finale gaan staan.
Nee.
En probeer dan maar je emoties onder bedwang te houden en de pers te woord te staan. En je wil, het is een mannenwereld, het is een ego-wereld.
Die niet per se uitblinkt in talent.
Ja, bij sommige vragen denk ik van weet je, je kan wel iets meer sympathie en empathie tonen. Dat
ben je sociaal gehandicapt?
Dat zijn jouw woorden.
Ja.
Het zijn collega's, dus ik kan het niet...
Nee, maar dan is het ook helemaal voor mijn rekening. Ja.
Ja. Ja. Nee, maar ik denk dan van... het enige wat ik wil horen... Ik wil niet dat een speler na een wedstrijd... als ze de halve finale hebben verloren op die manier... dus dat het heel close was... dat ze de hand in eigen boezem moeten steken... en zeggen het is mijn fout en ik neem het mezelf kwalijk.
Zoals De Vrij bijvoorbeeld, die ook echt boos werd in dat interview.
Ja, die zei wat voor antwoord wil je dat ik geef? Het werd aan hem gevraagd...
Wat wil je nou?
Ja, het werd aan hem gevraagd... neem het jezelf kwalijk, je hebt een dijk van een wedstrijd gespeeld... en aan het eind... laat je die spits gaan waardoor ze scoren.
Je hebt een Virgil van Dijk van de wedstrijd gespeeld.
Ja, scherp. Ja, ik denk dan heel erg... En,
leuk,
maar,
hè?
Maar wat De Vrij heel treffend zei... Ik vond het heel treffend dat hij zegt... wat wil je dat ik zeg? Ja, inderdaad. Ja. Natuurlijk neemt hij het zichzelf kwalijk.
Mm-hmm.
Maar ja, wat haal je daar nog meer uit?
Ja, nee jongens. Het is, we hoeven ook geen medelijden hebben. Deze mensen verdienen 7, 8 miljoen per jaar.
Ja, heb ik ook niet. Nee, sorry.
Nee,
ik zit dan heel erg op de emotie. Ik meen te denken dat ik begrijp wat ze voelen. Ik zal het nooit zelf voelen.
Nee.
Maar omdat ik bij Suzanne zie wat het met haar doet... wat een wedstrijd voor haar betekent...
Ja.
Denk ik de jongens wel te begrijpen.
Suzanne Schulting bedoel je toch?
Dat is feitelijk juist. Ja. Short tracker.
Kijk, ik ben empathisch doorontwikkeld. Dus ik kan het heel goed invoelen.
Ik kan
me heel goed verplaatsen in hen. Maar dan denk ik weer... de volgende dag doen ze een bank-app open. En dan zien ze... oh, de club heeft weer 1,2 miljoen gestort deze maand... En dan gaan ze weer richting hun club. En dan hebben ze weer nieuwe uitdagingen. En dat is het leven, toch? Voor ons is elke podcast ook weer een nieuwe uitdaging.
Nee, wat ik ook zeg. Kijk, ze gaan ook door. Ze gaan ook weer door met hun leven.
Alleen... Ik baal ook dat onze aflevering 2 zo kut was. Maar ja, weet je, we moeten toch door. En ik weet waar het ligt, maar we moeten gewoon door.
Ja, nee, we moeten door. Als we door moeten, moeten door.
Ja.
De reis terug was prima. Er was nog één klein incidentje naast mij op de tribune. Een man had een toeter meegenomen.
Ja.
En hij maakte het toetergeluid. En toen zei de man voor hem... als je dat nog één keer doet zo in mijn oor... dan heb jij een probleem.
Was het een Turkse man?
Het was geen Turkse man. Het waren gewoon twee Nederlanders.
Okay.
Dus die man voor, die zei... dan heb je een probleem. En toen zei de man met de toeter... nee, dan heb jij een probleem. Nou, dat was de grootste vorm van geweld die ik heb gezien.
Het liep uit de hand?
Nee, totaal niet. Nee.
Oh. Was het de investering waard?
Ja, 100%.
Die duizenden euro's.
Dat gevoel bij die 1-0 van Xavi Simons, ja, dat was niet normaal, joh.
Ja.
Ik zat met Rijn te choke ook. Ik greep hem zo bij de keel.
Ja. Heb je ook nog aan hem gezeten?
Ik heb wel aan hem gezeten, ja. Maar niet bij de edele delen.
Niet op de intieme plekken?
Nee.
Hij aan jou?
Daar kan ik niks over zeggen.
De agendaatjes van komende week.
Het is de tijd voor de agendaatjes.
Zo.
Ja, ongelooflijk. Het gaat maar door en door.
Ja.
Jij gaat ook maar door en door, hè?
Het is ongelooflijk. We zitten in de Ziggo-trein.
Wat ga je doen als je hersteld bent?
Ik heb zaterdag Ajax tegen Rangers.
Mm-hmm.
Dus ga vooral kijken op Ziggo. Dan kunnen we weer even lekker oefenen met... volgens mij is dat om 6:30 of zo, dacht ik.
Maakt niet uit. Zaterdag doe jij Ajax uit Amsterdam tegen Rangers.
Volgens mij 4:00 op Ziggo, als ik het goed heb.
Ja, oké. Okay, 4:00 op Ziggo.
Ja.
Ja,
en dan weer een rits aan oefenwedstrijden. En die finale moet ik werken voor VI. Dus dat is het een beetje. Wat jij?
Ik, ik ben momenteel met Anna ook een serie aan het draaien. Wat heel bijzonder is voor DPG. We maken een video, dus een content, video online content. Moet ik even uitleggen voor de mensen die niet... iedereen kijkt trouwens op. Maar het is alleen voor internet een televisieserie over... lezen en ontlezing, jongeren aan het lezen krijgen. Dus we zijn nu samen aan het werk. En dat is wel een uitdaging.
Oh. En hoe gaat dat samen? Hoe is de interactie?
Nee, samen gaat wel goed. En de gedeelde smart is al, weet je wel. Dat, de dagen duren zo lang.
Oh.
Het zijn lange draaidagen.
Dat is minder fijn.
Nou, kijk, normaal gesproken is één iemand aan het werk en die andere is thuis.
Mm-hmm.
Maar nu, dan hebben we oppas geregeld. Dan zijn we allebei aan het werk en dan komen we allebei dood thuis.
Ja.
En dat is wel even een uitdaging. Dat is lastig.
Ik hoop dat het niet ten koste gaat van jullie intieme relatie met
elkaar. Nee, wij zijn zelf dus heel goed met elkaar. Ook intiem zijn we nog steeds heel goed met elkaar. Dus daar dat gaat allemaal prima. Maar
het is
weet je wat me opvalt met die agendaatjes van ons? Wij zijn wel altijd kapot.
Ja.
Ja.
Wanneer hebben wij rust aan ons hoofd?
Ja,
nooit.
Nou, nooit eigenlijk. Nee. Ik zit hier ook gewoon met betraande ogen podcasten doen. Joh. Ben helemaal kapot.
Ja.
En jij kan je ogen weer niet open doen. Dat is ook iets wat elke week terugkomt.
Wat is de laatste keer dat jij echt geluk hebt gevoeld?
wanneer ik echt geluk heb gevoeld? Ik had laatst zo'n moment van geluk. Wanneer was dat ook weer? Dat zei ik nou van, oh, dit is echt geluk. Ik weet het niet meer. Zo lang geleden.
Zie je, moet je nagaan dat we niet stilstaan en kunnen genieten van het
wanneer
leven.
Had jij voor het laatst... Ja, dat is dat doelpunt dan van Simons.
Dat is inderdaad het moment. Hè?
Ja, nee, het moment van geluk. Nee, ik moet even nadenken hierover. Nee, ik weet het niet.
Nee
het is...
Laat me weten als je het ooit gaat vinden.
Nou, ik hoop dat ik geluk ga vinden op het moment dat wij ons evenement gaan organiseren met Tijgerbalsen.
In de HIP, in Deventer?
In de kerstvakantie. Gratis toegankelijk, maar daar komen we later op terug.
Het gaat gebeuren, jongens. Nadat we jullie onmiskenbare enthousiasme hebben gezien bij de arena van de sterkste man van Nederland, toen dachten we van ja, we moeten dit gewoon gaan doen.
En nu moet ik weg, want ik moet naar Go The Eagles.
Vaarwel.
Vond jij dit een leuke podcast? Laat dan 5 sterren achter en een review. Dan kunnen meer mensen ons vinden.